Goedemiddag, broeders en zusters, jong en oud. Hartelijk welkom in deze themadienst waarin dominee de Jong voorgaat. En weet ook gasten van harte welkom. Fijn dat u bent. We hopen dat we goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist is Jaap Mulder. Vanmorgen is er gedankt en gebeden voor het 40-jarig huwelijk van Herman Dini Kraan. Voor de kerk in Almkerk Werkendam, waar het moeilijk is met ledental en met het op de been houden. Er is gebeden voor bijzondere bijeenkomsten in het kader van ons open gemeente zijn. En er is gebeden voor het onderwijzend personeel, in het bijzonder dat personeel op het Strafrecht. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. We gaan nu zingen Psalm 122. En na foto met groeten zingen we Psalm 95. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Laten we samen een moment stil zijn. En vanuit de stilte spreken we uit dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze Heer komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 95, daarvan alle versen. Laten we samen bidden om Gods zegen over de dienst van het woord. Vader in de hemel, laat het niet waar zijn wat we zojuist hebben gezongen. Dat u met tegenzin aan ons mensen denkt. Dat u het niet meer kunt hebben dat mensen van u afdwalen, uw hart uit het oog verliezen, aan u voorbij gaan. Hier laat het zo mogen zijn dat wij inderdaad vanmiddag ook weer uw stem horen en onze harten niet verharden, er niet voor afsluiten, uw stem niet negeren, maar dat we ons door u laten leiden en dat u ons dan voorgaat, de weg wijst, op weg helpt door dit leven in deze wereld. Hier komt u zo naar ons toe, dat wij niet anders willen dan dicht bij uw hart zijn, dat wij niet anders willen dan uw stem verstaan en volgen, dat wij niet anders willen dan met u op weg zijn. Hier komt u ons zo tegemoet. Wees in ons midden, vervul ons met uw geest, spreek ons aan en laat uw geest bewerken dat wij ons ook aangesproken weten. Zo bidden wij, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen vanmiddag het evangelie bij Matteüs 11. En we openen het evangelie bij Matteüs 11 in het kader van een themadienst, werd daarnet in de mededelingen gezegd, in het kader ook van een serie over Jezus Christus. U zult u misschien denken, ja, in de kerk gaat het altijd over Jezus Christus, dus wat voegt dit nou eigenlijk allemaal toe? Het draait in de kerk toch om hem? Ja, dat is waar. Maar ook in de kerk kun je over Jezus Christus in een hele beperkte zin spreken. Het beeld dat wij van hem hebben en wat we ook met elkaar delen, bijvoorbeeld in diensten, kan eenzijdig zijn. Over Jezus is namelijk zoveel te zeggen dat wij hem al gauw tekort doen. En daarmee dus ook God en dan ook onszelf. Want dan is ons geloof kleiner dan het zou kunnen zijn. Nou, in dat licht ben ik begonnen met een serie, een kleine serie over Jezus Christus. En dat thema daarvan is dan van de serie heel Jezus Christus. Dus het gaat niet om veel Jezus, maar het gaat om heel, alle kanten van hem belichten. En daar wil ik dan een paar weken ook de komende tijd nog mee bezig zijn. In dat kader lezen we nu Matteüs 11. En wel vers 20 tot en met 30. En daar lezen we. Daarop maakte hij, dat is Jezus, de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Hier hoor je de tonen van Psalm 95. Mensen die hun hart verharden. Dat God er niet meer doorheen komt. Wee, Chorazin, een dorpje vlakbij Capernaum. Wee, Bethsaida, een dorpje daar ook vlak in de buurt. Want als in Tyrus en Sidon, twee wereldsteden uit de oudheid, de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Capernaum, het stadje waar Jezus gewoond heeft, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want als in Sodom, Sodom van het bekende Sodom en Gomorra, als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook: ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de lezing. In aansluiting bij die lezing zingen we nu gezang 366. Thank you. Na de preek zingen we gezang 446 en niet zoals op het bord staat 466. Althans, dat stond op dat bord. Ik heb het daar niet gezien. We zingen dus gezang 446 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefden van Hem. Het gaat om heel Jezus Christus, de komende week. En wie heel Jezus Christus is, vertelt ons onder andere een oud leerboekje. Een oud leerboekje over het christelijk geloof. Daarin wordt gezegd dat als je het over Jezus moet hebben, je het in ieder geval moet hebben over Jezus die een profeet is. Over Jezus die priester is, hoge priester zelfs, en over Jezus die koning is. Daarmee kom je al drie kanten van Jezus Christus tegen. Profeet, priester, koning. En wat doet Jezus dan zoal als profeet, als priester en als koning? Dat is meer dan alleen maar voor onze zonden sterven aan het kruis. Jezus heeft wat dat betreft voor ons, en als het gaat om ons heil, nog veel meer pijlen op zijn boog. Vanmiddag zoomen we wat in op dat eerste, dat Jezus ook onze profeet is. En ik heb dat samengevat voor vanmiddag onder het thema Jezus Christus als openbaring. Jezus Christus doet ons een boekje open over God. In woorden en daden laat Hij ons in Gods hart kijken. En zo maakt Hij eigenlijk door zijn leven en sterven duidelijk wie God is en wat de intenties van God met ons en onze wereld zijn. Jezus openbaart dat, onthult dat, laat dat als het ware zichtbaar worden. Want wij zien God nooit. Hoe kunnen wij dan in Gods hart kijken? Jezus Christus geeft ons die kans. Hij is dus die openbaring van God, als profeet. Maar ik weet niet of het u is opgevallen, net bij het meelezen of bij het luisteren, dat als de openbaring hier aan de orde komt, dan is daar iets bijzonders mee aan de hand. Het lijkt erop, als je Matteüs 11 vers 25 leest, het lijkt erop dat de openbaring, dat wat Jezus ons van God wil laten zien, eigenlijk niet voor iedereen bestemd is. Alsof Jezus met de rug naar een bepaalde groep mensen toestaat en zegt, nee, ik laat het aan hen zien. Het is voor hen, niet voor jullie. Voor wijzen en verstandigen staat hier, blijven dingen verborgen, aan eenvoudigen worden ze onthuld. En dat is niet iets wat Jezus bedacht heeft. Nee, staat er dan nog bij. Dat is ook de wil van God. Dat eenvoudigen het te horen krijgen. En dat wijzen en verstandigen deze dingen niet zullen zien. En als je dat leest of hoort, dan denk je bij jezelf, hoor ik dat wel goed? Lees ik dat wel goed? Staat dat er nou echt? En de mond valt je eigenlijk helemaal open als je dan ook nog de beginwoorden van het stukje leest. Waarin dan staat dat Jezus God looft om het feit dat hij het voor verstandigen en wijzen verbergt en voor eenvoudigen onthult. Je gelooft je oren niet. Dat kan toch niet waar zijn? Dat Jezus zegt, halleluja, fijn dat wijzen en verstandigen het niet te horen krijgen. Gelukkig dat eenvoudigen het wel onthuld krijgen. Jij krijgt het niet te horen, jij mag het niet zien, jij wel, jij krijgt het inderdaad te zien. Zo is God dus in Jezus Christus bezig. De wijzen en verstandigen niet, de eenvoudigen wel. Maar hier is het zaak om te letten op de uitverkorenen. Wie zijn hier degenen die God dan uitkiest om het verhaal van God te mogen horen? Degene die God uitkiest om zijn openbaring aan te doen, dat zijn de eenvoudigen. Dus alles behalve een select gezelschap. De eenvoudigen zijn degene eigenlijk waar niemand oog voor heeft, waar niemand aandacht voor heeft, die voor mensen vaak niet tellen, niet gezien worden, niet gehoord worden. De eenvoudigen zijn de mensen die nou niemand zou uitkiezen. Je hebt wel eens dat je, tenminste dat was in mijn tijd nog zo, dat als je op de basisschool een voetbalteam moest samenstellen, dan stond er een stel jongens op een rijtje en er werden er altijd een stel uitgekozen. De een koos die en de ander koos de volgende. Maar je koos eigenlijk altijd eerst de beste. En dan bleven er altijd een paar staan van, nou ja goed, die moesten dan ook nog meedoen. Maar eigenlijk wilde je ze er niet eens bij hebben. Nou, die jongens die je er niet bij wil hebben, daarvan zegt God dus, die wil ik het verhaal vertellen. Dat zijn de eenvoudigen. Dat zijn de mensen die eigenlijk niet tellen, niet meetellen, in de mensenmaatschappij niet gezien worden. Juist aan hen, zegt God, wil ik nou mijn hart laten zien. Niet aan de top, niet de mensen die toch altijd al gezien worden, niet die wijze en verstandigen, zelfs dus niet de religieuze top, laag, moet het zo nodig horen, maar die eenvoudigen. Daar wil ik het aan vertellen. Of zoals Jezus ze ergens anders van noemt, de minsten van mijn broeders. Zij zijn de eerste. Daarmee hoeven ze niet de enigen te zijn. Zeker niet. Maar bij uitverkiezing is het altijd dat God zegt, ik ga een bepaalde route. Als God boven Esau Jacob kiest, dan is Esau daarmee niet afgewezen. Maar de weg van God gaat via Jacob. Als God kiest voor de eenvoudigen, om die te benaderen, dan is daarmee niet gezegd dat de wijze en verstandigen buitenspel komen te staan. Maar God zet wel even de wereld op de kop. Nou is even niet die top. De wijzen, of nu inderdaad de eenvoudigen. Laat ik daar eens beginnen. Laat daar mijn openbaring bekend worden. En dan gaat het van daaruit ongetwijfeld weer verder. Nou, dat klinkt geweldig. Dat je eindelijk eens een keer het verhaal mag horen. Dat je hoort dat je voor iemand bestaat. Dat je notabene voor God bestaat als eenvoudig mens. Dat God aandacht voor jou heeft. Dan zou je toch denken, nou, achter zo'n God loopt de hele wereld al aan. Eindelijk iemand die mij bij name noemt, aandacht voor me heeft, mij iets wil vertellen, mij ziet staan. Ja, op zo'n moment, daar loopt iedereen achteraan. Nou, was dat maar waar. Want zelfs als de minsten de kans krijgen om God te leren kennen, zelfs dan is nog niet gezegd dat ze ook allemaal tot geloof komen. Eerder het tegendeel. Zie de waarschuwing waarmee het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen begint. Jezus die een wee u uitspreekt voor twee dorpjes van eenvoudige mensen. Dorpjes die op, nu al helemaal niet meer op de kaart staan, maar toen ook amper op de kaart stonden. In Jeruzalem wisten ze amper dat er ergens een Chorazin bestond. Dus twee gehuchtjes waar nou net die mensen woonden die eenvoudig waren. En wat zegt Jezus dan? Wee jullie. Want kijk eens wat er bij jullie is gebeurd aan wonderen. Juist aan jullie heeft God zich in alle toonaarden laten zien. In Jezus Christus. Door hem. Helen. Genezen, vergeven, verzoenen, verwoorden, bemoedigen. Jezus heeft het in die gehuchtjes gedaan. Zoveel en zo vaak hij kon. En er zijn toen in die dorpjes en in die huizen en op die pleintjes daar in die dorpjes krachten zichtbaar geworden, zoals de eerdere vertaling het zegt. Je zou kunnen zeggen, het koninkrijk van God woei gewoon door die dorpen heen. Het was aan alles te merken. Het hele dorp leefde als het ware op. Er kwam nieuwe energie, er kwam moed, er kwam zin, er kwam ja, alles wat het leven goed kan maken voor een mens. Dat kwam als het ware los in die gehuchtjes door toedoen van Jezus Christus. Dat was de openbaring van Gods hart op die plek. En het merkwaardig is, dat die krachten daar werden getoond, maar dat de mensen niet tot inkeer kwamen. En dat is ergens het diep trieste van het evangelie, van Gods openbaring in deze wereld. Dat als God bij wijze van spreken met krachten en wonderen komt, dan willen de mensen iets anders zien. Als hij zonder tekenen en wonderen komt, dan wordt er om tekenen en wonderen gesproken. Of zoals Jezus het in het stukje zegt, vlak voor dat waar wij zijn gaan lezen. Toen Johannes de Doper kwam en ging leven als een kluizenaar, riep iedereen, nou wat is dat nou? Moet het nou allemaal zo sober en moet het nou allemaal zo? En dan kom ik, zegt Jezus, en dan ga ik eten met de mensen. Ga ik plezier met ze maken. En dan ben ik weer een soort dronkenlap. Het is ook nooit goed. Dat is het trieste van Jezus' gang door Kanaan, door deze wereld. Als hij linksom ging, dan zeiden de mensen, hij had rechts moeten gaan. Ging hij rechts, dan had hij links moeten gaan. Met andere woorden, God doet het in Jezus Christus nooit goed. En dan krijg je dus als eenvoudige mensen het verhaal van God op een presenteerblaadje. Je mag het zelfs aan de lijve ervaren. En dan zeg je, ja, nou, ik had toch eigenlijk wat anders verwacht. Waarom zijn die Romeinen nog niet weg? En soms denk ik wel eens dat je als gelovige ook in zo'n patroon kunt zitten. Dat wij allerlei verwachtingen bij God hebben. En wat God eigenlijk zou moeten doen in ons leven, of in het leven van anderen, of in deze stad, of in dit land. Eigenlijk God, als u nou zus of zus of zo. Ik denk maar even aan het verhaal van die rijke man en die arme Lazarus. Kijk, God, als u nou eens naar mijn broers toe gaat en iemand uit de doden laat opstaan, werden dat ze dan allemaal tot geloof komen? God, als u nou dat Philipsstadion eens een keer vol krijgt met christenen, die daar een soort getuigenis af mogen leggen. Kijk, als dat nou zou gebeuren, werden dat dan half Eindhoven tot geloof komt? Als hier genezingen en wonderen plaatsvinden, God, laat dat nou eens zien. Als mensen dat te zien krijgen, dan komt het goed. Dan komen ze massaal tot geloof. En God, voor mij persoonlijk, ik wil eigenlijk ook wel eens een keer iets van u hebben, waardoor ik misschien nog wat enthousiaster word voor u. Of misschien wel tot geloof kom. En Jezus zegt, wat ik doe is jullie in het hart van God laten kijken. Niet meer en niet minder. En daar is het om begonnen. En als dat door krachten gaat, dan gaat het door krachten. Als het door woorden gebeurt, gebeurt het door woorden. Als het door stilte gebeurt, gebeurt het door stilte. Maar wat er ook gebeurt, ten diepste gaat het erom dat jullie tot inkeer komen. En dat gebeurde dus in Chorazin en Bethsaida niet. En dan zegt Jezus, als in Tyrus en Sidon, en dat zijn in de Bijbel, net zoals Nineveh en Babel, plaatsen waar mensen zich tegen alles wat God en zijn gebod inhoudt verzet hebben. Tyrus en Sidon zijn symbool van onrecht. En dan vooral onrecht op handelsgebied. Die plaatsen zullen in het oordeel een betere plek vinden dan die twee gehuchtjes van Israël. En wat voor Chorazin en Bethsaida geldt, dat geldt nog in sterkere mate voor Kafarnaüm. De plek waar Jezus is opgetogen en gewoond heeft. En die dus misschien best op een bepaalde manier het idee hadden van, nou, kijk eens wie wij in huis hebben.
Jezus is wel van ons, hè? Nou, jullie denken dat jullie opgehemeld worden. Jullie zullen neergeheld worden, zegt Jezus. En het zal voor Sodom en Gomorra beter zijn, en vooral voor Sodom in het oordeel, dan voor jullie Cavernum. Als Jezus die dingen gezegd heeft, dat mensen niet tot inkeer komen, ondanks alles wat God in hun leven doet. Als hij dat gezegd heeft, komt hij dus met dat lofgedicht, die psalm, dat lied. God, wat ben ik blij dat u het voor wijze en verstandige verborgen hebt en het aan eenvoudigen hebt onthuld. Dat ze een kans gehad hebben. Dat zij het in ieder geval in alle toonaarden hebben mogen zien. Dat u zich aan hen hebt geopenbaard. Daar prijs ik u om. Dat u Chorazin en Bethsaida hebt zien liggen. Dat u Cavernum hebt opgezocht. Dat u denkt aan een gemeente in Eindhoven. Heer, ik prijs u daarvoor. En dat mensen dan niet tot inkeer komen, dat leidt Jezus, ik zou bijna zeggen, bijna op de koop toe te nemen. Ware het niet dat er na de psalm en na het lied nog iets komt. Een uitnodiging. Alsof Jezus zegt van, die inkeer is er nog niet. En toch hebt u het God aan eenvoudigen geopenbaard. Maar ik blijf uitnodigen. Ik blijf steeds weer tegen ze zeggen, kom nou toch. Jezus zegt dus niet, nou heb ik het wel gehad met die dorpjes. Mij niet meer gezien. Laten we de openbaring maar dichtslaan. Ik laat ze uw hart niet meer zien, vader. Nee, dat doet hij wel. Hij nodigt opnieuw uit. Hij houdt niet op. De uitnodiging blijft staan. Kom tot mij. En in de nieuwe Bijbelvertaling is het woord allen verdwenen. Maar in de eerdere staat het nog wel. Komt allen tot mij. Die vermoeid, zijt en onder lasten gebukt gaat. Die uitnodiging geldt dus nog steeds. Chorazin en Bethsaida breed. Kom, allemaal. Kom, als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat. Kom naar mij. En daarmee is de helft gezegd. Kom naar mij. En als je bij mij komt, dan gaat er iets veranderen in je leven. Want als je bij mij komt, zegt Jezus, dan neem je ook iets mee. Dan neem je mijn juk op. En dan leer je van mij. En dat ontbrak er dus aan in Bethsaida, Chorazin en Cavernum. Ze kwamen wel. Maar ze gingen weer zoals ze gekomen waren. Ze namen niks van Jezus mee. En zo kunnen wij hier ook zitten. En zo kunnen wij hier jaar in jaar uit zitten. Jezus, laat ons het hart van God zien. Openbaart wat God voor ogen staat. En wij horen het aan. En gaan naar huis zoals we gekomen zijn. En Jezus zegt, kom nou naar mij. En neem dan eens iets van mij aan, namelijk mijn juk. En leer van mij. En wat is dan eigenlijk het juk dat Jezus ons oplegt, wat hij ons aanreikt? Dat is feitelijk zijn leven en zijn sterven. Zoals dit hier zegt, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat we dat van Jezus ontvangen. Zachtmoedigheid. Iemand die dat helemaal niet had, maar die dat prachtig beschreven heeft, is Petrus. Die zegt op een gegeven moment van Jezus in zijn eerste brief, hoofdstuk 2. Jezus werd gehoond, maar hoonde zelf niet. Jezus leed, maar begon niet te dreigen. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus als de zachtmoedige. De mens die echt wel weet wat goed en kwaad is, daar ook zijn mond over open doet, daarover spreekt, maar als die weerstand ontmoet, dan niet gaat dreigen, erop gaat slaan, op zijn strepen gaat staan, maar liever zich laat wegkruisigen aan een kruis op Golgotha, dan dat hij terugslaat, terughoont, terugscheldt. Hij legt het in de handen van God. Leer dat nou eens van mij, zegt Jezus. Dat je zo in deze wereld kunt staan en kunt leven. De dingen uit handen geven en in de handen van God leggen. Nederig zijn. Je dienstbaar maken aan de mensen die je zijn toevertrouwd. Of dat nou je man is, je vrouw, je kinderen, een gemeente, een stad. Het maakt niet uit. Nederig zijn. Je met heel je ziel en zaligheid dienstbaar maken aan God en de naast. Neem dat juk nou eens van mij aan, zegt Jezus. En dan zul je rust vinden. Al die andere jukken die je op je neemt of die je opgelegd worden, maken je onrustig. Dan ga je onder gebukt. Het zijn lasten die je als mens niet meer de ruimte geven om te zijn die je in Gods naam mag zijn. Als je zo leeft, zegt Jezus, dit juk meedraagt, zachtmoedig en nederig, dan zul je rust vinden, de Bijbelse Sabbat. Dan is er in je leven eindelijk plek om werkelijk op adem te komen. Niet meer opgejaagd door schuldbesef, niet meer opgejaagd door zonde, niet meer opgejaagd door tekorten, niet meer opgejaagd door de lasten die mensen ons opleggen. Zachtmoedig en nederig. Het is feitelijk of Jezus daar nog een keer zegt, is dat niet het hart van God? Dat hij er alles, maar dan ook echt alles aan doet, om jou de ruimte te geven. Dat is wat God je gunt. En dat is wat Jezus ons wil openbaren. En wat dan verrast, is dat wij niet tot inkeer komen. Dat we het aanhoren, ja en amen zeggen misschien zelfs wel, maar het niet opnemen, niet oppakken. Gorazin deed het niet, Bethsaida deed het niet, Cafarnaüm deed het ook niet. En dan denk je, wat moet God nog meer doen? Als je zo het hart van God gezien en geproefd hebt, zachtmoedig, nederig, in alles gericht op ons en onze wereld. Als dat is wat Jezus ons openbaart, is dat ook wat ons geloof mag inhouden. Een God die ons ruimte gunt en daarin rust geeft. Vanmiddag ligt de uitnodiging bij u. Jezus zegt, kom tot mij. En ik zal je rust geven. Als je mijn juk op je genomen hebt. Laat voor ons niet gelden wat Gorazin en Bethsaida en Cafarnaüm van Jezus hebben gehoord. Heden indien gij Gods stem hoort, verhard uw harten niet. Maar laat u leiden. Geniet van de ruimte die God u gunt, in Jezus' naam. Amen. Het themalied van de diensten is lied 446. Dat zingen we elke keer weer in de diensten, dus dan weet u dat ook vast. Waarom? Omdat dat lied eigenlijk laat zien en bezingt hoe groot, hoe liefdevol, hoe machtig, hoe profetisch, hoe priestelijk Jezus is. Gezang 446, daarvan alle verzen. Zoals gezegd zal er gecollecteerd worden voor kerken die steun behoeven. Die collecte zal nu plaatsvinden. Laten wij nu samen bidden. Vader in de hemel, ons gebed is niets anders dan een gebed om rust en vrede. Geef rust, Heer, geef vrede. De wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op aarde. De leugen triomfeert, ontluistert elke waarde. O, red ons, sterke Heer. Geef vrede, Heer. Geef rust. De aarde wacht zo lang. Er wordt zoveel geleden. De mensen zijn zo bang. De toekomst is zo duister en ons geloof zo klein. O Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen. Geef rust, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt geleden, gestreden, onze strijd, opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn. De mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. Geef vrede, Heer. Geef rust. Bekeer ons felle hart. Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart. Die onze mond leert spreken en onze handen leidt. Maak ons, Heer, een levend teken. Uw vrede wint de strijd. In Jezus' naam. Amen. Laten wij nu met elkaar ons geloof belijden. En dat doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we van Psalm 71, de versen 1, 9 en 13. En ieder spreekt met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar ook zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. God wil onze kracht vermeerderen ook daarin dat Hij zijn zegen aan ons meegeeft. Laten we die zegen in geloof ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.